En dan gaan wij verder met het spreekrecht voor burgers over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen. Ik wil eerst graag het woord geven aan mevrouw Tolen. U kent de regels, mevrouw Tolen.
Dat weet u inmiddels, denk ik.
Helemaal goed.
Goedenavond. Geachte collega, raadsleden, overige aanwezigen en luisteraars thuis. Nog even een aanvulling. Is de live uitzending nu zonder storing? Ik vraag het even omdat er bij mijn laatste live inspraakmoment een ruisje op de lijn zat. En het niet was te verstaan voor mensen die via de radio meeluisterden. Maar dat is even een melding. Het is zoals het was. Ondanks de uitspraak van de bestuursrechter dat de gemeente het anonieme rapport niet had mogen opstellen en de beslissing acties die ze daarop hebben genomen niet toepasselijk waren, gaat men binnen deze gemeente gewoon door met waar ze mee bezig waren. In zaken mijn tegenwerking van mijn persoon en mijn bedrijf. Aanvragen voor zorg voor cliënten worden niet naar behoren afgehandeld. Meerdere cliënten met niet aangeboren hersenletsel, waaronder ikzelf, komen steeds meer in grote problemen omdat indicaties worden geweigerd. Cliënten worden nog steeds beïnvloed om geen zorg af te nemen bij mijn organisatie. Het wordt mij verboden om als gehandicapte ondernemer zorg in te komen binnen mijn eigen instelling. Dit is eigenlijk vergelijkbaar. Een bakker mag geen brood kopen in zijn eigen bakkerij. De wet openbaarheid van bestuur wordt met voeten getreden. Ik mag in het archief geen stukken beslissingen inzien in zaken mijn persoon, mijn bedrijf. Nog steeds blijven cliënten bestoken van de zorg die ze nodig zijn. De bezwarencommissie treedt niet naar behoren op. Bij voorbaat wordt er al een vooringenomen houding aangenomen in zaken een oorzitting, bezwaarschrift voor een nieuwe aanvraag van individuele begeleiding. Klaarblijkelijk gaat het daarnaast nu ook niet alleen meer om onderdelen vanuit de WMO waar ik tegen gezeten word als bedrijf en persoon, maar gaat het nog om meer als dat. De nieuwste laatste gebeurtenis. Richting een toekomstig bruidspaar is er vanuit de gemeente een melding gedaan dat trouwen in onze locatie extra kosten met zich mee zou brengen. Normaliter kost dat op de site van de gemeente Vlagwerd of gemeente Westerwolde €180,05 en als mensen naar een andere locatie gaan, idem dito. Maar het bruidspaar kreeg een brief in de aanmeldingsenveloppen dat mijn organisatie €380 extra zou nemen. Ik kan u zo vertellen, dit is niet waar. Wij hebben richting de gemeente geen enkele mededeling gedaan in zaken extra kosten. Toch vermeldt de gemeente dat wel, middels het meesturen van de folder. De vraag blijft dan, wie is verantwoordelijk voor het versturen van deze folder? Met welk doel wordt deze folder verstuurd? Hoe kan het gebeuren dat deze folder wordt toegestuurd? Graag college en raadsleden, ik meende in de vorige inspraakmoment te hebben vernomen dat u van plan was met mij om tafel te gaan zitten. Ik heb nu al meerdere keren ingesproken in deze commissievergadering. Ik heb u uitgelegd wat het opstellen van het anonieme rapport heeft gedaan met mijn vriendschappen, familierelaties, verlies van werk, verlies van inkomen, relaties met organisaties. Doch rechter, ondanks de uitspraak van de bestuursrechter en ondanks uw toezegging, heeft u nog steeds mij niet uitgenodigd voor een gesprek. Ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat er binnen deze muren nog steeds dingen gebeuren waar men of zijn bedenkingen bij kan hebben, of men moet wel mij niet mogen op welke manier dan ook. Misschien omdat ik te mondig ben en te opkom voor de zwakkere mens. Ik hoop dat het niet zo is. Bij deze verzoek ik het college en de raadsleden om samen met mij binnen een plenair overleg te kijken hoe we er gezamenlijk uitkomen en tot een oplossing kunnen komen over de ontstaande situatie. Graag ontvang ik van u op korte termijn een uitnodiging tot een gezamenlijk overleg om met elkaar om tafel te gaan zitten. Het is nu nog zoals het was. Te veranderen kunnen we dat samen. Het is zoals het hoort. Dank u voor uw aandacht.
Dank u wel, mevrouw Tolen. Zijn er vragen uit de raad, de commissie? Niemand dan, dank ik u hartelijk voor uw tijd. En gaan we door naar de volgende inspreker, dat is mevrouw Visser. U kent ook de regels, mevrouw Visser, 5 minuutjes.
Ja, dank u wel. Goedenavond. Ik ben hier gekomen om in te spreken, want ik begrijp dat de gemeente dat belangrijk vindt, dat burgers komen inspreken en dat ook onze mening telt. De reden waarom ik hier sta is de bomenkap in de gemeente. Onze prachtige gemeente met de mooie bossen. En grote hoeveelheden bomen zijn inmiddels gekapt. En heel veel bomen zullen nog worden gekapt als het aan Stadsbosbeheer ligt. De gemeente pretendeert op allerlei manieren bezig te zijn met natuur en milieu. Kita Slow en plannen om energie neutraal te zijn. Samenwerken aan een duurzaam Westerwolde is een slogan van de gemeente. En dit staat haaks op de grote hoeveelheden bomen die gekapt worden. Een boom is een natuurlijk ecosysteem. Zorgt voor CO2-opname en zuurstofafgifte. Helpt het welbevinden van de mens. En is een totaal in balans zijnd ecosysteem op zichzelf. Puur natuur en duurzaam. Jonge aanplant staat hierin niet in verhouding met wat volwassen bomen brengen. Hoe is het mogelijk dat de gemeente niet ook als prioriteit heeft investeert in behoud van deze natuurlijke ecosystemen, maar dat er wel geïnvesteerd wordt in zonnepanelen en windmolens die niet natuurlijk van aard zijn, lelijk bovendien, geluidsoverlast veroorzaken, ook onderhoud nodig hebben, om nog maar niet te spreken van het uiteindelijke afval wat we daarvan hebben uiteindelijk. De bossen en de bomen zijn van ons allemaal. De natuur is van ons allemaal. De planeet is van ons allemaal. En wij kunnen ons nu niet veroorloven in deze tijd. We kunnen ons niet veroorloven in deze tijd om zomaar bomen te kappen. Gezien met de CO2-uitstoot. Er is geen reden in deze tijd om niet als prioriteit te investeren in het behoud van bomen en bossen. Ik vraag mezelf af, en veel mensen met mij, hoe de gemeente dit kan toestaan. Zorgelijk en verbazingwekkend is het dat het geen belangrijk punt is binnen de gemeente. Ik heb contact gezocht met GroenLinks en Partij voor de Dieren, om te horen hoe ze hierin staan. Helaas heb ik van GroenLinks geen reactie mogen ontvangen. Ook heb ik van meerdere mensen begrepen die contact hebben gezocht met GroenLinks, dat ze geen reactie hebben gekregen hierop. Partij voor de Dieren heeft gereageerd en ik heb begrepen dat zij de enige partij zijn die dit als een prioriteit heeft staan en daad bij het woord voegen. Ik vraag de gemeente hun visie op bomen en bomenkap te herzien. De ogen te openen en innovatief te zijn. Boven andere gemeentes uit te steken. En een voorbeeld te geven hoe het anders kan. En daad bij het woord te voegen als toekomstig, duurzaam, energie-neutrale gemeente. Ik dank u wel voor uw aandacht.
Dank u wel, mevrouw Visser. Is er iemand uit de commissie die graag wil reageren? Ik geef eerst het woord aan de heer Denklaar van de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. U kunt altijd bij ons terecht, bij de VVD, als u problemen heeft met de kappen van bomen.
Jullie helpen.
En mensen zich een beetje tot ons, maar u heeft het over Staatsbosbeheer. En volgens mij heeft u een eigen beleid in heel Nederland. Dus ik denk dat richting Staatsbosbeheer u ook een keer op moet treden. Dat was de voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw van der Horst, Partij voor de Dieren.
Ik ga straks nog even kijken, want ik ben uw naam, heb ik niet goed onthouden, maar ik ben een van de mensen die mij geschreven heeft. Kennelijk bent u gekomen, fantastisch. Dus dat is wel een hoge drempel voor sommige mensen, maar inderdaad, velen met u delen mijn zorg over de bomen. Dus ik vind het heel fijn dat u gekomen bent. En ik wil iets zeggen over Stadsbosbeheer, maar het is heel goed dat u het ook hier kenbaar maakt.
Ja, want ik denk dat de partijen daar ook grote betekenis in kunnen hebben. Individueel, en ik denk dat er ook meer samengewerkt moet worden hierin. Het is niet één partij die de macht mag hebben over de natuur. De natuur is van iedereen. En samenwerken en samen kijken. En als iets niet Als het over grenzen gaat en te veel bomen gekapt worden, dat daar...
Visser, ik ga u even interrumperen. Uw 5 minuten waren...
Okay.
Dus als er nog gerichte vragen zijn, hoor ik ze graag, mevrouw Van der Horst.
Nee.
Helemaal goed. De heer Kriek, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Visser, excuses als ik niet gereageerd heb op uw mail. Die zal er tussendoor zijn geglipt. Ik krijg heel veel mails binnen en over het algemeen reageer ik daar wel op. Wat betreft uw verhaal... ik moet inderdaad ook aangeven dat het hier vooral gaat, daar begon u ook mee, over bomen van staatsbosbeheer. En daar gaan wij als gemeente niet over. Maar ik kan u wel vertellen dat ik persoonlijk afgelopen week heb gebeld met de beheerder van staatsbosbeheer over het niet helemaal kappen, maar het grotendeels snoeien van een paar zeer mooie beuken in het Kloosterbos in Ter Apel. Dus ik ben daar persoonlijk altijd heel actief mee bezig. Dus het verhaal dat het mijn partij niet interesseert of mij niet interesseert, dat wil ik echt verre van mij werpen. Tot zover.
Niet gezegd dat het u niet interesseert. Dat heb ik niet genoemd.
En ook daar was geen vraag gesteld. Dank u wel, mevrouw Visser. Ik snap het hoor, maar ik probeer het allemaal een beetje.
Het is mijn eerste keer hier.
Nou, ik denk dat u het prima doet. Dank u wel daarvoor. Gaan wij verder met de volgende spreker. Dat is de heer Singelenberg. Van de afdeling Stadskanaal Koninklijke Horeca Nederland.
Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals u al zei, mijn naam is Hans Singelenberg. Goedenavond, iedereen, geachte raadsleden. Ik ben regiomanager van Koninklijke Horeca Nederland in de provincie Groningen. En ik sta hier namens de afdeling waar uw gemeente onder valt. En die afdeling bestaat bij ons uit 57 horecaondernemers. In de hele provincie behartigen wij de belangen van zo'n 700 horecaondernemers. Op nationale schaal doen we dat voor 20.000 ondernemers. En onze vereniging bestaat een kleine 140 jaar. Ik vertel u dit in eerste plaats natuurlijk om even netjes voor te stellen. Maar vooral om aan te geven dat ik hier sta namens ondernemers in uw gemeente. En namens een brancheorganisatie die alleen maar 140 jaar kan bestaan. Als ze objectief onderzoekt, adviseert en haar leden vertegenwoordigt. Wij snappen gastvrijheid als geen ander. Het is ons vak. Wij snappen dus ook dat een sportkantine of een buurt- of dorpshuis gastvrijheid wil bieden door sporters of buurthuisbezoekers een drankje te schenken naast hun activiteit. Dat is van alle tijden en dat moet ook kunnen. Dat is echter nadrukkelijk iets anders dan dat de sportkantine of het dorpshuis een vervanging gaat worden van het café of van een restaurant, of erger, grote feesten gaat organiseren om de tap te laten stromen. Dat heet oneerlijke mededinging. En dat is ongewenst, niet goed voor economische ontwikkeling en werkgelegenheid. De Rijksoverheid vindt dat ook. En daarom heeft Den Haag in de wet een verplichting opgenomen voor gemeenten om regels te stellen ter voorkoming van oneerlijke mededinging. Op dit specifieke punt. De wet, en dus niet Koninklijke Horeca Nederland, maar de wet zegt dat die regels betrekking moeten hebben op 3 onderwerpen. 1. Regels over de schenktijden in dorps- en buurthuizen en sportkantines. 2. Regels over bijeenkomsten van persoonlijke aard, lees feesten en partijen. En regels over feesten en partijen voor mensen die niets met de activiteiten van de bewuste instelling te maken hebben. Dus die bijvoorbeeld niet tennissen bij de tennisvereniging, maar daar wel een feestje gaan vieren. En nogmaals, niet Koninklijke Horeca Nederland, maar de wet, net als de Vereniging overigens van Nederlandse Gemeenten, zegt vervolgens dat al die regels er wettelijk niet toe mogen leiden dat er in het geheel geen beperkingen worden opgelegd. En dus de regels mogen er niet toe leiden dat er niets verandert. Helaas moeten wij vaststellen dat het voorstel van BNW dat u vanavond bespreekt, nog aan de letter, nog aan de geest van de wet voldoet. Alleen al in dat licht willen we u namens ondernemers met klem verzoeken hiermee niet akkoord te gaan. Wij stuurden u vorige week een uitgebreide brief over dit onderwerp en in aanvulling daarop nog het volgende. In de herindelingsoverwegingen Westerwolde worden 5 prioriteiten, 5 belangrijke opgaves en ambities genoemd, waarvan de tweede luidt groeiversnelling van het toerisme. Daarbij wordt aangegeven dat toerisme een belangrijke economische motor moet worden, moet blijven en waar mogelijk moet zelfs versterkt moet worden. Het toerisme gaat de komende jaren enorm groeien en biedt een enorme kans voor alle gemeenten in Groningen, dus ook voor Westerwolde. Als u dit voorstel aanneemt, doet u het tegenovergestelde in plaats van versterken. dan verzwakt u de economische motor. En een kenmerk van elke toerist is namelijk dat hij voor eten, drinken en slapen is aangewezen op de horeca, de samenvoering van hotel, restaurant en café. Anders gezegd, geen toerisme zonder horeca. En met dit voorstel van BNW komt er geen horeca, of kan de bestaande horeca onvoldoende innoveren, of nog erger, gaat ten onder. Dat is dus niet alleen funest voor de sector, maar ook voor de economische ontwikkeling, de werkgelegenheid en de voor de door u nagestreefde groeiversnelling van het toerisme in Westerwolde. De regels waarbij en uw dorps- en buurthuizen en sportinstellingen prima een drankje kunnen schenken, en waarbij die leefbaarheid dus is gewaarborgd, en waarbij uw horecaondernemers wel een eerlijk speelveld krijgen, hebben wij u toegelicht in onze eerdere schrijven, en die voeren wat verder, ook gezien de tijd die ik heb om die nu uitvoerig te bespreken. Maar die kunt u nalezen en anders ben ik daarvoor nog te bereiken. Namens uw horecaondernemers wens ik u veel wijsheid.
Dank u wel. Meneer Singelenberg, zijn er vanuit de commissie vragen? De heer Kuper, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nu wordt er gesteld door ons college dat de bestaande horeca in onze gemeente zich ten opzichte van de buurthuizen en de sportvereniging onderscheidt met een ander aanbod. En dat het daarmee dus ook min of meer een andere doelgroep bedient. Wat is uw reactie daarop?
Voor zover dat al aan de orde is, is het zo dat de oneerlijke concurrentie welke met de wet of welke met deze verordening moet worden voorkomen, niet toeziet op het aanbod, maar toeziet op de vraagkant.
Dank u wel. Zijn er nog verder vragen vanuit de commissie? Dan dank u wel, de heer Singelenberg, voor het inspreken. Gaan wij verder met de heer Abel, ook over de paracommerciële verordening. En meneer Eilert komt ook binnen, dus dan zijn we compleet. U kent ook de regels, meneer Abel. 5 minuten. Succes.
Dan ga ik maar gauw beginnen, voorzitter. Dames en heren, goedenavond. Raad, goedenavond. College. Ik ben Jacques Abel. Ik ben sinds 1999 horecaondernemer in de vesting Bourtange. Met enige verbazing heb ik kennis genomen betreffende het voornemen van BMW van Westerwolde betreffende het verruimen van de openingstijden en het toestaan van feesten en partijen betreffende de dorpshuizen. Ik vind het mijn plicht als ondernemer hierop te reageren. Het gaat tenslotte om mijn beroepsgroep. Ik spreek hier als ondernemer en tevens vertegenwoordig ik mijn medewerkers, onze koks, de bedieningsmedewerkers, onze mensen van de schoonmaak en de AVAS-hulp. Geachte voorzitter, zoals al vermeld in mijn schrijven van afgelopen maandag, naar aanleiding van het krantenartikel van zaterdag 23 november, nogmaals. Ik kom uit een horecanest. Mijn ouders runden net als mijn groot- en overgrootouders een café met biljart en slijterij. Er waren ruimtes voor feestjes, toneeluitvoeringen, voor type- en theorieles, voor vergaderingen van onder andere de Konijnenvolkvereniging, voor vis- en voetbalclub, voor reis- en begrafenisverenigingen. Het horecabedrijf had een belangrijke sociale functie in het dorp. De tijden veranderen. De sporthal kwam ook in de dorpen. Een fantastische sportvoorziening voor jong en oud. De sporthal was voorzien van een kantine. En deze werd in het begin meestal gerund door een beheerder, pachter, met de benodigde papieren. Vaak ging het hier om een plaatselijke cafébaas. Deze sporthal nam voor de gemeente schijnbaar veel kosten met zich mee. Er werd dan ook vrij snel besloten dat de verenigingen met vrijwilligers zelf de kantine moesten gaan runnen, zodat de opbrengsten, lees horecaopbrengsten, een belangrijke kostenbesparing zou worden gerealiseerd voor betreffende gemeenten. Hetzelfde werd ook onder andere ingevoerd bij de voetbalkantine. De kantine werd het dorpscafé en kreeg in loop van jaren steeds meer mogelijkheden betreffende openingstijden, het houden van feestje of vergadering. Hetzelfde is nu het geval, of is de bedoeling bij de dorpshuizen. Deze dorpshuizen zijn mijn inziens een prima voorziening, mits bedoeld voor de leefbaarheid van bewoners van of uit directe omgeving van het dorp. Er worden laagdrempelige activiteiten georganiseerd en kunnen uitkomst bieden voor voorzieningen die niet of niet meer aanwezig zijn in de nabije omgeving. Hier ligt dan ook niet de pijn. Het gaat er mij om als horecaondernemer dat ik met het opnieuw uitbreiden van de mogelijkheden voor deze dorpshuizen volledig aan de belangen van de kleine zelfstandige ondernemer wordt voorbijgegaan. Er totaal niet bij stil wordt gestaan wat dit voor gevolgen heeft voor de ondernemer en de medewerkers. Er wordt wederom aan de stoelpoten van de horeca gezaagd. Er wordt op deze manier oneerlijke concurrentie door de gemeente Westerwolde in dit geval gestimuleerd. Dit kan toch niet de bedoeling zijn. Horecabedrijven krijgen geen subsidie. Zorgen voor werkgelegenheid, hebben dus loonkosten, dragen zelf de lasten en kunnen op deze manier nooit concurreren tegen deze paracommerciële instellingen. BMW laat als reactie in de krant weten geen klachten van lokale ondernemers te hebben vernomen. Dan rijst bij mij de vraag, welke ondernemers? Wie zijn het die betrokken zijn of gevraagd zijn om mee te denken, te discussiëren over deze toch verstrekkende maatregel voor de horeca? Ik ken ze namelijk niet. Je mag er toch van uitgaan dat er toch eerst fatsoenlijk veldwerk wordt verricht, alvorens een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Het argument afstand, dat vaak gebruikt wordt, kan wat mijn inziens grotendeels in de prullenbak. Gezien het aantal auto's, wat nu ook al voor de deur staat, als er bijvoorbeeld...
Meneer Abon, zou u willen afronden? 5 minuten.
Ja hoor, ik ben bijna klaar meneer. Ik hoop dat BMW van Westerwolde zich goed realiseren dat ook de horeca bijdraagt aan leefbaarheid en de voorziening van het platteland. Een belangrijke bijdrage levert aan de bevordering van onder andere toerisme en werkgelegenheid. Dat ben je nou hoor. Horeca, beste mensen, is een vak. Een vak waar mensen hun brood te verdienen. Een vak waarin jonge enthousiaste mensen worden opgeleid voor hun toekomst. Ga hier alstublieft voorzichtig mee om. Ik dank u voor uw tijd, ook namens onze kok Hans en Hendrik, Albert van een bediening en Dabbe die binnen ons leerbedrijf graag zijn opleiding wil voltooien. Ik dank u wel.
Dank u wel, meneer Abon. Is er iemand die een vraag heeft uit de commissie? Niemand, dan dank ik u hartelijk voor het inspreken. Dan gaan wij verder met de volgende inspreker en dat is de heer Knol, ook over de paracommerciële verordening. De regels zijn inmiddels een paar keer herhaald, maar die 5 minuten is echt de leidraad. Knol.
Dank u wel. Geachte raadscommissie, mijn naam is Pieter Knol van de vereniging Groningen Dorpen en ik heb het genoegen namens de buurt- en dorpshuizen van Westerwolde in te spreken in zaken agenda punt 9, de paracommerciële verordening. Groninger Dorpen is een belangenorganisatie voor buurt- en dorpshuizen en dorpsverenigingen. Jaarlijks organiseren wij een overleg voor alle buurt- en dorpshuizen van Westerwolde. Afgelopen september was dit in Velerveen. De regels die voor buurt- en dorpshuizen gelden rondom de verstrekking van alcohol is een van de zaken die op zo'n avond voorbij komen. De buurt- en dorpshuizen zijn blij met het voorstel voor de paracommerciële verordening zoals dat vandaag door u besproken wordt. En deze is volgens ons ook in lijn met de wet. Elke gemeente moet regels hebben die oneerlijke concurrentie van paracommerciële organisaties ten opzichte van de reguliere horeca moeten zien te voorkomen. Maar toen de drank- en horecawet per 1 januari 2014 gewijzigd werd, ging deze gepaard met een memorie van toelichting. Daarin staat dat gemeenten bij het vaststellen van de verordening de belangrijke maatschappelijke functie van de verschillende paracommerciële instellingen in acht zullen nemen en geen onnodige beperkingen zullen opleggen daar waar de niet in het geding is en er geen sprake is van onverantwoorde verstrekking van alcohol, met name aan jongeren. Dat buurt- en dorpshuizen een belangrijke maatschappelijke functie hebben, staat als een paal boven water. Ze zijn onmisbaar voor de leefbaarheid in buurten en dorpen. Een buurt- of dorpshuis is de huiskamer van het buurt- of het dorp. Het dak voor het verenigingsleven en de dorpsactiviteiten. En buurt- en dorpshuizen spelen een belangrijke rol bij het meedoen van mensen in de samenleving. Ze zijn een belangrijk wapen tegen de eenzaamheid die er helaas ook in Westerwolde is. Het mogen schenken van alcohol in buurt- en dorpshuizen bij bijeenkomsten van persoonlijke aard, oftewel feesten en partijen, veroorzaakt geen of nauwelijks oneerlijke concurrentie ten opzichte van de reguliere horeca. Dit soort bijeenkomsten van persoonlijke aard zijn bijna altijd zogenaamde verlengde huiskameractiviteiten. Feestjes van mensen die een hele sterke binding hebben met het desbetreffende buurt- of dorpshuis en die thuis onvoldoende ruimte hebben om hun gasten te ontvangen. Deze mensen zouden niet de reguliere horeca opzoeken als ze hun bijeenkomst niet in het buurt- of dorpshuis zouden kunnen houden. Daarbij zijn er ook dorpen waar geen horeca aanwezig is en daar is het buurt- of dorpshuis überhaupt de enige plek waar je een feestje kunt geven. Tijdens het buurt- en dorpshuisoverleg in september is er ook weer een instructie verantwoord alcohol schenken voor barvrijwilligers gepland, die inmiddels heeft plaatsgevonden. Het op een verantwoorde manier schenken van alcohol wordt serieus genomen door de buurt- en dorpshuizen. Leidinggevenden zijn in het bezit van de verklaring sociale hygiëne en barvrijwilligers hebben die IVA instructie verantwoord alcohol schenken gevolgd. Zodoende is er tijdens openingstijden altijd iemand aanwezig met voldoende kennis van zaken rondom alcoholverstrekking. Samenvattend, de buurt- en dorpshuizen zijn tevreden met de paracommerciële verordening zoals die nu wordt voorgesteld en deze is volgens ons nogmaals ook in lijn met de wet. Want bij buurt- en dorpshuizen is geen of nauwelijks sprake van oneerlijke mededinging en ook niet van onverantwoorde verstrekking van alcohol. Met die voordelen voor buurt- en dorpshuizen valt het overigens erg mee. Het dorpshuis werkt onder meer met vrijwilligers omdat er geen geld is om iemand in te huren. Ik lees in de reactienota dat zij geen subsidie van de gemeente ontvangen wanneer zij alcohol schenken. En zij betalen meer aan Buma voor muziekrechten dan een café dat gebruik maakt van het horecacollectief. De buurt- en dorpshuizen praten desgewenst heel erg graag met u of welke andere partij dan ook verder over dit onderwerp. Bedankt.
Dank u wel, meneer Knol. Zijn er vragen vanuit de commissie? Dan dank ik u hartelijk voor het inspreken. Gaan wij verder met de laatste inspreker. Althans, waar het betreft het spreekrecht voor burgers. En dat is de heer Eitens, ook over de paracommerciële verordening. Meneer Eitens, ook u kent de regels. 5 minuten.
5 minuten? Nou, dat moet lukken. Ik heb die 5 minuten niet nodig. Het is beste raad. Bedankt, voorzitter. Graag zou ik in de tijd die ik van u krijg, die 5 minuten, toch iets willen voorleggen. Blijft ondernemen in Westerwolde leuk? Blijft ondernemen in Westerwolde leuk? Dat is af en toe de vraag die we stellen als ondernemers. We krijgen al meer regels. Maar ik vind absoluut, Westerwolde blijft een leuke gemeente om te blijven ondernemen. Alleen, het wordt de kleine ondernemer niet makkelijk gemaakt. De onroerend goedbelasting is omhoog gegaan voor iedereen, dus ook voor de ondernemers. Het toerisme loopt in Sellingen helaas terug. We horen cijfers dat het toerisme stijgt. Sellingen is helaas de vreemde eend in de bijt, het loopt terug. Wij als horeca krijgen dus steeds minder mensen over de vloer. En steeds minder potentiële klanten dus. Helaas. Dan gaat de toeristenbelasting ook nog eens een keer omhoog, voor de tweede keer. Wat gaat dat doen voor ons? Ik heb geen idee, maar het brengt ons niet meer mensen in ieder geval, denk ik. Tevens heeft de horeca heel veel concurrentie gekregen de laatste jaren van de vrijgeven, door het vrijgeven van de koffie- en theetuinen. Wat een heel leuk initiatief is, maar de mensen die daar zitten, gezellig op het terrasje, die komen niet meer bij de huidige horeca. Er zijn zelfs plekken waar je gratis koffie krijgt. Die mensen die daar zitten, die komen helemaal niet meer bij de horeca. En de paracommerciële verordening. Wij kunnen niet concurreren tegen de buurthuizen in de kantines. De prijzen die zij kunnen hanteren zijn aanzienlijk lager als de reguliere horeca. Dit komt omdat er niet betaald hoeft te worden voor de regelgeving of personeel. Ondanks dat sommige buurthuizen zich wel behoorlijk inleven in de regelgeving, er is toch altijd een beetje concurrerende kosten. Wij hebben geen vrijwilligers die 's avonds tot laat blijven staan achter de bar. Ik denk dat dit ook een genadeklap wordt voor vele horecagelegenheden, waardoor ze zullen sluiten of personeel moeten ontslaan. Of, tenzij wij natuurlijk als horeca ook een compensatie krijgen van de gemeente. Dat zou een goede oplossing zijn dan. Als de plaatselijke horeca verdwijnt uit de gemeente Westerwolde, dan heeft dat grote consequenties voor de toeristen en de inwoners. De hobbymatige theetuinen, waar ik het net over had, die zijn inmiddels immers maar een deel van het jaar open. Wat als die dicht zijn, in de sportkantines en de buurthuizen zijn dicht, waar kan men dan terecht? Voor een kopje thee, koffie of wat dan ook, overdag. Ik hoop dat u een wijs besluit neemt en de huidige horeca een kans geeft om te blijven bestaan door dit voorstel niet aan te nemen. Natuurlijk is het belangrijk dat de verenigingen en buurthuizen worden geholpen. Zij zijn immers net zo belangrijk voor de gemeente als de horeca. Ik denk graag met u mee over oplossingen, maar laat deze verordening niet één daarvan zijn. Bedankt voor uw tijd.
Dank u wel. Zijn er vragen vanuit de commissie? Iemand, dan dank ik u hartelijk voor het inspreken. Dan dank ik nogmaals alle insprekers voor het inspreken. En dan gaan wij verder met het spreekrecht voor commissieleden. En daar zie ik mevrouw Van der Horst. En mevrouw Bouwman van GroenLinks. U had zich niet aangemeld, mevrouw Van der Horst. Dat klopt, hè? Ja, dan geef ik u het eerst het woord. Mevrouw Van der Horst, Partij voor de Dieren.
Ik wil graag reageren op een aantal schriftelijke vragen die ik gesteld heb en waarop ik uitgebreid antwoord heb gehad. Dank daarvoor. Toch moet ik nog even reageren. Op veel van mijn vragen wordt voortdurend verwezen naar de beleidsnotitie van zonneparken en kleine windmolens. Krijg ik niet echt antwoord, dat vind ik jammer. Ik vraag meestal of u iets buiten de box zou willen denken om mij antwoord te kunnen geven. Op mijn vraag waarom ambtenaren daar samen zaten met de mensen van Powerfield aan tafel om te vertellen over de plannen. Schrijft u dat er een taak is voor de ambtenaren om te plannen, om activiteiten te organiseren. Maar het ging hier om een avond van een bedrijf dat laat zien wat het hier in de omgeving wil neerzetten en of daar draagvlak voor is. Volgens mij moet je die dingen scheiden. En als antwoord op mijn vraag over het creëren van het draagvlak door ambtenaren samen met Powerfield, schrijft u dat er een samenwerking dient te zijn tussen de initiatiefnemer, de overheid en de burgers. En ik denk dat dit een uitgelezen kans was geweest om de ronde tafelgesprekken waarover we het vaak hebben, dat we met burgers willen praten over hun participatie, over hun meedenken, hun invloed. En ik denk dat u inderdaad veel meer belangrijke informatie had op weten te halen. Namelijk door middel van burgerparticipatie, draagvlak te peilen, kennis te vergaren, de inschatting te maken van de haalbaarheid van de plannen. De Partij voor de Dieren is dus ook teleurgesteld en vindt het een gemiste kans. En vindt ook dat de burgers nauwelijks invloed hebben gehad. En de informatie die ik toegestuurd krijg van veel burgers laat mij in ieder geval zien dat er niet veel draagvlak is voor veel van deze plannen. Het tweede punt waar ik op reageren wil, dat is over de bomenkap van dat mooie monument. U heeft daar antwoord op gegeven, maar wederom wel weer wijzend naar, in plaats van te zeggen, ja, wij vinden dit en het kon niet anders. Op mijn vraag waarom de raad zo laat is geïnformeerd, schrijft u dat hij zich grondig heeft willen voorbereiden en dat neemt tijd in beslag. Dat snap ik. Maar in 2018 was er al een rapport, een inspectie. En niet alleen was het een contradictie met het idee dat u ons snel wilde informeren, maar er was dus al een heleboel bekend en u had ons al veel eerder kunnen laten meedenken. Op mijn vraag hoe u in de toekomst dergelijke situaties zou willen voorkomen, verwijst u naar het bomenplan, wat in mijn partijs ogen lang niet ver genoeg gaat. En dat baart me zorgen. Uw antwoord op mijn vraag over de aanrijdende schade, of de aangereden schade, aanrijschade, ik kende dat woord helemaal niet. Bevestigt u die zorg, aangezien u aangeeft dat die bomen van dit Rijksmonument worden aangereden, vooral door landbouwverkeer, dat steeds groter is geworden. En omdat de bomen daar niet aan aangepast zijn, aan die verandering, moeten ze wijken. Dat geeft mij het gevoel dat het monument dus moet wijken voor verkeer. Bij vraag 8 zegt u dat bomen eindig zijn en dat ze soms moeten worden gekapt. Dat is begrijpelijk. Maar het gaat hier om een monument dat alle zorg verdient die je het maar kan geven. En ik kan me toch niet aan het gevoel onttrekken bij het lezen van uw antwoorden dat het hier ook gaat niet zozeer om de eindigheid van bomen, maar om de bomen als sta in de weg voor verkeer. Mijn laatste hoop in deze zaak is dat u de raad in ieder geval tijdig stap voor stap zult blijven informeren, zodat we nog hier en daar wat kunnen meedenken en bijsturen rondom alle plannen van dit monument. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Huizing. Wens u hierop te reageren? Oké, dank u wel. Dan gaan we verder met de heer Kriek van GroenLinks. Mevrouw Bouwman van GroenLinks. Excuses.
Something totally different nu. Is het college al iets bekend omtrent eventuele maatregelen die het Rijk neemt met betrekking tot tekorten van de jeugdzorg? Bijvoorbeeld gemeenten extra geld geven, extra financieren, of misschien zelfs wel een deel van de taak weghalen bij de gemeente. Of dat wenselijk is, is nog weer wat anders. Maar in beide gevallen, als dat gebeurt, is er extra geld, denken wij. En is het college dan van zins om de pijnlijke bezuinigingen, zeker ombuigingen, te herzien? Liefst ongedaan maken.
Wethouder Pop.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de vraag is volgens mij, is het Rijk bereid om extra geld naar gemeentes te sturen voor jeugdzorg? Ja, tot nu toe niet. Die discussie hebben we volgens mij in deze raad ook al een aantal keer gehad. En ik heb daarbij steeds aangegeven dat wij volgens mij de politieke lijn moeten voeren binnen onze eigen partijen naar de landelijke politiek om te zorgen dat er extra geld komt. Tot nu toe is dat het niet gekomen. Ja, eenmalig een miljard, dat lijkt heel veel geld, maar als je dat uitsmeert over 3 jaar, over alle gemeenten, is dat niet genoeg. De maatregelen die het Rijk nu neemt zijn nog steeds onduidelijk. Wat ze nu precies bedoelen met een deel van de jeugdzorg wellicht op een andere manier organiseren. De jeugdzorg plus, de duurdere jeugdzorg, hebben wij al provinciaal georganiseerd. Doen we als gemeente niet zelf. En op het moment dat er extra geld zou komen, volgens mij hebben we daar eerst een ander kabinet voor nodig, maar dat is anders wat. Dan is het aan uw raad om te kijken hoe we met dat geld omgaan. Tot nu toe moeten we elk jaar nog tonnen bijleggen op de jeugdzorg. En ja, dat zal eerst weer gerepareerd moeten worden. Maar op dit moment zit het sluitend in de begroting, zoals u die vorige maand of deze maand heeft vastgesteld voor 2020. En als er extra geld komt, ja, dan zou je ook kunnen nadenken over hoe ga je dan om met bezuinigingen die er liggen voor 2020. Maar op dit moment verwacht ik niet dat er voor 2020 extra middelen komen vanuit het Rijk.
Dank u wel. Dan had ik net nog een... Daar zit u, mevrouw Kruiter. Iemand met de vinger in de lucht, mevrouw Kruiter van Gemeentebelangen.
Dank u wel, voorzitter. Enkele van onze leden ontvangen de stukken nog per post. De stukken voor deze commissievergadering die waren bij hun erg laat in de brievenbus. Afgelopen zaterdag namelijk. Is het mogelijk om de papieren stukken wat eerder te versturen, zodat de burger iets meer tijd heeft om ook deze commissiestukken te kunnen lezen? Dit is ons inziens wat krap in de tijd. Misschien kunnen de stukken, papieren stukken dus, verzonden worden tegelijk met de digitale stukken van de raad.
Dank u wel. Kan ik dit zien als een mededeling? Mededeling vraag. Is er iemand die op deze vraag wenst te reageren vanuit het college? Nee, u gaat daar niet over, denk ik. Nee, nou. Helemaal goed. Is er iemand vanuit de Griffie die daarop wenst te reageren?
Ja hoor, dat wil ik wel. Natuurlijk wilden we ervoor zorgen dat ook uw leden de stukken op tijd krijgen, maar wij zijn afhankelijk ook van de aanlevering van de stukken. En voordat we dingen gaan versturen, moet er alles compleet zijn. En daar lagen we met dit keer het probleem.
Oké.
Maar is op de zorg.
Voorzitter.
Is dit een interruptie, meneer Denkler?
Een beetje wel.
Ik ben een beetje verbaasd dat er nog steeds mogelijk is dat we de stukken per papier krijgen. Maar misschien ben ik de enigste wel, hoor. Want ik ben een van de weinigen die alles nog weer uitprinten. Daar ben je al een halve dag mee bezig.
Dank u wel voor deze kwinkslag. Dan gaan wij... ik neem aan dat u hier geen antwoord op behoeft. Ja, ja, ik mag als voorzitter zeggen dat u daar dan later een reactie nog op krijgt. Schriftelijk. En wilt u dat dan met de post thuis gestuurd krijgen?